Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 99 jaar is overleden Pieter Blok, emeritus predikant van de gereformeerde gemeenten. De rouwdienst zal aanstaande dinsdag gehouden worden om 12 uur en is ook mee te luisteren via onze kerktelefoon. Zingen wij nu in verband met dit overlijden psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103, vers 8. En uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 32e psalm. Wij herzeggen u psalm 32, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119 en daarvan het 17e vers, Leer mij, o Heren, de weg door u bepaald en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heere uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een onderwijzing van David, Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle gij oprechten van hart.
Thank you.
Gemeente, in verband met de doopdienst van vanmiddag behandelen wij vanmorgen een artikel uit onze belijdenis. Aan de beurt is artikel 5 van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 5. De paragraaf die we nu eerst aan u voorlezen. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in de schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun consciëntie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven dit artikel de gevolgen van de zonde. Of om volledig te zijn, de gevolgen van de zonden in het leven van de gelovigen. De gevolgen van de zonde, in de eerste plaats voor God, in de tweede plaats voor de zondaar en in de derde plaats voor beiden. De gevolgen van de zonde, in de eerste plaats voor God. In het eerste gedeelte van dit artikel lezen wij wat de zonde teweeg brengt aan de kant van God en bij de Heilige Geest. Onze tweede gedachte voor de zondaar, het tweede gedeelte van het artikel waar we lezen wat het voor gevolgen heeft voor Gods kinderen zelf, persoonlijk. En onze derde gedachte voor beiden, zijn die twee dan nu voor altijd gescheiden, God en zijn volk? Nee, zij komen weer bij elkaar. En in onze derde gedachte willen we zien hoe dat zij dan weer bij elkaar komen. Dus de gevolgen van de zonde. Gemeente, dit vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels gaat over de volharding van de heiligen. Wij geloven in de volharding der heiligen. Wij preken de volharding der heiligen. Maar wat ik niet preek, jongens en meisjes, dat is dat de heiligen zelf volharden. Want dat doen ze niet. Zij volharden niet in het houden van Gods geboden. Zij volharden niet in hun liefde tot God. Dus die volharding der heiligen, dat is niet een vrucht van de eigen vrije wil, zoals de remonstranten dat leren. Maar de volharding van de heiligen is veel meer een vrucht van de wil van God. God laat hen volharden. En hoe dat gebeurt, dat zullen we in dit artikel horen. De allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Dus dat betekent dat zelfs de allerheiligsten niet volharden in hun gehoorzaamheid. Telkens weer opnieuw overtreden zij de wet van God met woorden, met gedachten en zelfs helaas ook met daden, met hun werken. En dat wil niet zeggen dat de gelovigen geen lust hebben om naar Gods wet te wandelen. Dat het er niet hun begeerte is om naar Gods geboden te leven. Maar toch, zij doen zonde. En ik zeg dat niet om het goed te praten, want zij zondigen niet goedkoop. Hun zonde heeft verschrikkelijke gevolgen. En als zij later het over zouden kunnen doen, ze zouden het graag weer overdoen vanwege de bittere gevolgen van de zonde. Met zodanige grove zonden, zo begint dit artikel. Wat zijn grove zonden? Is er dan onderscheid tussen minder grove zonde en meer grove zonde? Alle zonden zijn natuurlijk erg. Maar het is nog wel een verschil of wij de zonde uitleven of dat wij de zonde inleven. Als wij de zonde inleven, dan blijft de zonde van binnen. Jongens en meisjes, dan merken andere mensen dat niet. Dan heb je er zelf last van. En dan zul je ook niet zeggen dat de zonde niet erg is. Dan vind je de zonde verschrikkelijk. Als je verkeerde dingen denkt. Als er allerlei goddeloze gedachten door je heen kunnen gaan. Verschrikkelijk. Maar niemand ziet het. Niemand weet het. Grove zonden, dat zijn eigenlijk de zonden die naar buiten komen. En waarom zijn die zonden nog erger? Omdat door die zonden Gods naam in het geding is. Profeet Nathan zei tegen David dat hij de naam van God grotelijks had doen lasteren. Grove zonden, dat zijn zonden waardoor mensen de gelegenheid krijgen om Gods naam te belasteren. En dat is verschrikkelijk. Grove zonden. En die grove zonden die hebben ook hele erge gevolgen. In de eerste plaats voor God. Want er staat: met zodanige zonden vertoornen zij God zeer. Eigenlijk zijn de zonden altijd opstand tegen God. De zonden bestaan in de overtreding van Gods wil en van zijn geboden. En wie opstaat tegen God, die krijgt te maken met de toorn van God. En grove zonden vertoornen God zeer. Er zijn twee hele bekende zonden uit het leven van David die God zeer vertorend hebben. Ik denk in de eerste plaats aan de zonde met Batseba. Wat heeft dat God vertorend? Als u die toren wil weten, dan moet u Psalm 32 nog maar eens een keer rustig lezen. En ook Psalm 51, daar spreekt David over die toren, hoe dat hij die heeft leren kennen. En als het gaat over de zonde van de volkstelling, de toren van God was zo groot dat duizenden mensen door de pest gestorven zijn. Een engel des Heren ging rond en zaaide dood en verderf. De zonde is iets verschrikkelijks. De zonde heeft grote gevolgen. En daarom moeten wij, als wij met de gevolgen van de zonde in aanraking komen, altijd teruggebracht worden, gemeente, bij de bron. Waar komt het nou vandaan? Wij hebben een vuur aangestoken, namelijk het vuren van Gods toren in onze diepe val in Adam. En de gevolgen, dat zijn de vonken, zou je kunnen zeggen, die uit dat vuur opspatten dat wij zelf hebben aangestoken. Vertoornen wij God zeer. Dus dat is het eerste. Het maakt God vertorend. En ja, dat zou je niet moeten willen. Als je van de Heere houdt, jongens en meisjes, dan wil je dat niet. Als je van je vader houdt, dan vind je het verschrikkelijk als je vader boos op je is. En als je van de Heere houdt, dan vind je het verschrikkelijk als de Heere vertorend is. Maar de Heere moet. De Heere kan geen overeenkomst sluiten met de zonde. Het tweede is vervallen in de schuld des doods. Dus als Gods kinderen zondigen, wat gebeurt er dan? Dan vervallen zij in de schuld des doods. Gelukkig staat er niet dat zij afvallen. Want afvallen, dat betekent losbreken. Dan is er geen herstel meer mogelijk. Maar er staat dat zij vervallen. En uit die verval kunnen zij weer opgericht worden. En waar vallen ze dan in? Ze vallen in de schuld. En in welke schuld vallen ze? In de schuld des doods. Ja, zegt iemand, dominee, maar dat begrijp ik niet, want Gods kinderen die hebben een zaligmaker, de Heer Jezus Christus, en die is voor al hun zonden gestorven, dus zij zullen om hun zonden nooit meer gestraft worden, dus zij vervallen toch niet in de schuld des doods. Ja, van Gods kant is dat natuurlijk zo. Het is natuurlijk zo als de Heere onze zaligmaker is, dat de zonde, ook waar wij nog in zullen vallen, niet met de dood gestraft zullen worden. Gemeente, u moet niet vergeten dat die verdienste van de Heere Jezus moet worden toegepast. Heel veel mensen kunnen zo makkelijk rekenen van de kant van God. Je hebt helemaal geen last van hun zonde, want in hun gedachten is het allemaal vergeven. Maar ze kennen hun zonde niet, ze kennen de schuld niet die ze gemaakt hebben. Gods kinderen gaan dat inleven. Gods kinderen die gaan zeggen wat die dichter zegt van 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat zegt een kind van God. Die zegt, dan kan ik ook niet bestaan, Heere. En ik heb het ook niet verdiend dat u mijn zonde wegneemt. Vervallen in de schuld des doods. De Heere kan zijn kinderen niet zomaar laten gaan als ze in de zonde leven. Het kan niet zijn dat dat geen gevolgen heeft. Dat moet gevolgen hebben. En dat moeten ze ondervinden. Dat moeten ze beleven. Iedere zonde is strafwaardig. En dat geldt natuurlijk niet alleen van de grote zonde, maar dat geldt ook van de inwonende zonde. Ook de zonden die niet naar buiten komen, zijn zonden die des doods waardig zijn. En dat leren Gods kinderen. Daarom staat er ook in het formulier van het heiligavondmaal dat zij moeten bekennen dat ze midden in de dood liggen. Dat is het leven van de ware gelovigen. Dat leren ze. Door hun zonde liggen zij midden in de dood. En die zonde blijft, jongens en meisjes. Dus hoe lang hebben Gods kinderen last van de zonde? Hoe lang hebben zij last van de schuld? Hoe lang hebben zij last van de toren van God? Hun hele leven. Hun hele leven gaan ze daaronder gebukt. Daar kun je het leven van Gods kinderen aan herkennen. Dat stuk van de ellende, dat komt nooit aan een eind. En dat mis je bij het juichend christendom. Het juichend christendom, dat kent het stuk van de ellende niet. Dat stapt over het stuk van de ellende heen. Dat begint bij het stuk van de verlossing. Maar omdat het stuk van de ellende wordt overgeslagen, is de verlossing geen verlossing. En mis je het wonder. Het wonder dat arme zondaren gaan beleven. Gemeente Gods kinderen, ze leven in zichzelf als zondaren en ze sterven als zondaren. Ook een dominee, die 99 jaar oud geworden is, gaat in zichzelf als een zondaar heen. Ik sprak deze week een van de medebroeders die nog bij dominee Blok op bezoek was geweest. Vorige week, hij kon bijna niet meer praten. Hij kon nog twee woorden zeggen. En het eerste woord wat hij zei, jongens en meisjes, dat was het woord moe. Moe. En het tweede woord wat hij zei was blij. En daar is veel mee gezegd, moe, moe naar het lichaam, moe van de zonde. En blij, Psalm 17, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is het leven van Gods kinderen, tot het einde toe. Blijven zij zondaren. Het derde wat hier staat, dat is, zij bedroeven de Heilige Geest. Op de tweede Pinksterdag hebt u een predikatie gehoord over de zonde tegen de Heilige Geest. En we hebben toen gezien dat de zonde tegen de Heilige Geest door Gods kinderen niet gedaan zal worden. Wat Gods kinderen wel doen, dat is de Heilige Geest bedroeven. Bedroeven. Bedroeven, dat kun je eigenlijk alleen maar iemand die van je houdt. Stel je voor, jongens en meisjes, dat een meester ziet dat zijn knecht niet naar hem luistert. En hij heeft verder eigenlijk niks met die knecht, die is alleen bij hem in dienst. Dan wordt die meester boos. Die zegt, die knecht, die moet nou eens een keer luisteren. Maar dat is heel wat anders dan dat je vader ziet dat je ongehoorzaam bent. Je vader wordt misschien ook boos, maar hij wordt ook verdrietig. Hij wordt bedroefd. En waarom wordt hij bedroefd? Omdat hij van je houdt. Dus droefheid, dat is een teken van liefde. Zul je daaraan denken als je de tranen ziet in de ogen van je vader of in de ogen van je moeder? Als je tegen hun opvoeding ingaat, is een bewijs dat ze van je houden. Als ze niet van je zouden houden, dan zouden ze zeggen, joh, ga toch, zoek het uit. Voor de ene knecht die je wegstuurt, heb je zo weer een andere knecht. Maar dat is niet zo bij een kind. Ouders houden van hun kinderen. En daarom doet het hun zoveel droefheid als je eigen weg gaat. Ik durf zelfs te zeggen dat je van je eigen kinderen de meeste droefheid hebt. Jongens en meisjes, dat zullen jullie misschien niet begrijpen. Maar later, als je zelf kinderen hebt, dan zul je dat begrijpen. Dat je van je eigen kinderen het meeste droefheid hebt. Waarom? Omdat je zoveel van ze houdt. Daarom doet het zo zeer. Als je bij je kinderen dingen ziet die niet kunnen. En zo is het met de Heilige Geest ook. Dit is eigenlijk een soort gelijkenis, zou je kunnen zeggen, die hier gebruikt wordt van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de trooster. Dus de Heilige Geest doet niets liever dan Gods kinderen troosten. Maar als Gods kinderen in de zonde leven, dan kan de Heilige Geest Gods kinderen niet troosten. Dat zou hij zo graag willen. En dat maakt hem bedroefd. Als je de trooster bedroefd maakt, dan mis je de troost. Dan trekt de Heilige Geest zich terug. Dan kan de Heilige Geest het licht niet meer laten vallen op de Heere Jezus Christus, zoals de Heilige Geest dat zo graag doet. Dan kan de Heilige Geest de blijdschap van het geloof niet geven in het hart. En dan wordt het bang. Dan wordt het bang voor mensen die die troost hebben leren kennen. Denk maar aan David. Dan zegt hij in Psalm 51, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Heer, het is zo ontzaglijk donker hier van binnen. Nou David, dat is je eigen schuld. Dat is gewoon je eigen schuld. Je hebt de Heilige Geest bedroefd. En dan trekt de Heilige Geest zich terug. En dat moest David ook inleven, dat het zijn eigen schuld is. David heeft de Heilige Geest eerder bedroefd dan dat hij zelf bedroefd werd. Want bij de minste of geringste zonde, dan wordt de Heilige Geest al bedroefd. Terwijl Gods kinderen vaak zelf zo nog over die zonde heen kunnen leven. En dat is zo erg. Ze moeten weer op hun plaats gebracht worden, zullen we straks horen in onze derde gedachte, om hun zonde te gaan beleven. We droeven de Heilige Geest. Kom, ben je daar nou wel eens bezorgd over wat de zonde doet aan de kant van God? Ik vond het toch eigenlijk wel heel opmerkelijk dat onze vaderen daarmee beginnen in deze paragraaf. Dat hoor je nog niet zoveel. Vaak hoor je mensen spreken over de gevolgen van de zonde. Ze zeggen, ja dominee, ik weet het wel, het is mijn eigen schuld, maar ach, dit en dat en zus en zo en tjonge, wat moeten we toch veel meemaken? Ja, het is ook erg. Maar wat heeft God nou mee moeten maken? Wat hebben wij de Heere aangedaan? Dat is veel erger door onze zonde. En als dat ingeleefd wordt, als we daarmee te maken krijgen, dan kunnen we eigenlijk niet begrijpen dat de Heere ons nog niet weggevaagd heeft voor zijn aangezicht, gemeente. Daarom kent u daar iets van, die smart, die diepe smart over de zonde, omdat de zonde een scheiding brengt tussen God en de ziel. We gaan naar onze tweede gedachte. Voor de zondaar. Wat zijn nou de gevolgen voor de zondaar? Wel, in de eerste plaats, zij verbreken voor een tijd de oefening van het geloof. Daaraan kun je zien dat het in deze paragraaf gaat over Gods kinderen. Het gaat over gelovigen. Gelovigen die het anders gekend hebben in hun leven. Ze hebben geloof gekregen. Ze hebben geloof geoefend. Maar het is net alsof dat geloof helemaal vast zit. Verliezen zij het geloof? Ja, zegt de Heilige Geest. Zeggen de remonstranten, zij verliezen het geloof. Dat is wat. De remonstranten zeggen dat de gelovigen zelfs het ware geloof kunnen verliezen. Je bent dus nooit zeker van je zaligheid. Luister maar, dit zijn hun eigen woorden. Ze zeggen, degene die zo ver kunnen vervallen dat zij de werken des vleeses en zeer grove, lelijke zonden als doodslag, overspel enzovoort kunnen komen te doen en dezelfde ook somwijlen dadelijk doen, die kunnen het geloof verliezen en hebben het verloren, te weten voor een tijd. Zo zij zich daarna bekeren, voor altijd, zo zij zich niet bekeren, zo zij zich daarna bekeren, dan voor een tijd, en voor altijd zo zij zich niet bekeren. Die eens waarachtig geloven kunnen daarna zodanige werken des vleeses doen, en somwijlen hebben die gedaan, zo kunnen zij het geloof verliezen. En hebben het verloren, sommigen voor een tijd, sommigen voor altijd. Het is wat. Dus het kind van God wat in de zonde valt, dat zou het geloof voor altijd verloren kunnen hebben. Hier zien we weer hoe belangrijk de verkiezing is. Dat de verkiezing en de volharding alles met elkaar te maken hebben. Alsof de Heere uit het boek van zijn verkiezing David zou kunnen wegschrappen of zou willen wegschrappen. Dat is eigenlijk wat de remonstranten leren. Maar dat is niet onze leer. Er staat hier niet dat zij het geloof verbreken, maar dat zij de oefeningen van het geloof verbreken. Het is al heel belangrijk, gemeente, dat wij verschil maken tussen het geloof en het geloven. Comrie heeft dat zo heel duidelijk aangetoond. En wij staan ook voluit in die lijn. Sommige mensen kennen niet het geloof, die hebben het alleen over geloven. En het is waar, als dat geloven er dan niet is, ja, dan heb je niks meer. Dan ben je alles kwijt. Maar voor ons blijft dan het geloof nog over. Het geloof, dat is het ingeplante geloof in het uur van de wedergeboorte. Wij leren ook dat een mens zonder dat ingeplante geloof niet geloven kan. Dat is ook een groot verschil met vele leraren vandaag die zeggen, nee, een mens komt tot zaligheid door te geloven. Door Christus aan te nemen en te omhelzen, word je wedergeboren. Dat is niet onze leer. Ik vind dat ook een hele arme leer. Wij zeggen, nee, een dode zondaar kan Christus niet omhelzen. Gaat Christus niet omhelzen. Wij leren in onze Dordtse leerregels dat een dode zondaar niet eens kan hongeren naar Christus. Laat staan omhelzen. Wat nodig is, dat is de planting van het geloof. En dat ingewrochte geloof, dat moet tot oefening worden gebracht. En als dat ingewrochte geloof zit in het hart van iemand die blijft zondigen, wat gebeurt er dan? Dan werkt dat geloof niet. Dan is er geen actie van dat geloof. Ik las bij dominee Vroeg in de Wei, die schrijft, dan heeft men een lantaarn die geen licht geeft. Dan heeft men wel een bijl, maar die vastgevroren is aan de grond. Dan heeft men een tuighuis, maar het zit op slot. Met andere woorden, dan werkt het instrument niet. Het geloof is een instrument. En dat instrument, dat heb je nodig om de zonde te leren kennen, om te aanvaarden wat de Heere van ons zegt in zijn woord. En datzelfde geloof heb je ook nodig om bij de Heere Jezus Christus te mogen komen. Nou, dat laatste, dat gebeurt zeker niet bij iemand die in de zonde leeft. Zo iemand krijgt van de Heilige Geest niet de geloofsoefening om Christus te omhelzen. Dus aan de ene kant in de zonde te leven, aan de andere kant Christus vast te houden. Dat gaat niet. In de weg van de geloofsgemeenschap, geloofsoefening, is een gemeenschap met Christus. Maar de zonde breekt die oefening van het geloof. En ja, dan is het duister, dan is er geen troost. Dat kan ook niet, je kunt niet in de zonde leven. En de troost van Christus ontvangen. Er zijn mensen die gaan jaren aan het avondmaal en ze hebben het zo goed, hele verhalen. En dan soms na jaren dan komt uit dat ze al die jaren midden in de zonde geleefd hebben, in vreselijke zonde. En dan houden ze nog vast dat het allemaal echt geweest is wat ze meegemaakt hebben. Want dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Hier staat het. De zonde verbreekt de oefening van het geloof. De zonde verbreekt de dadelijke gemeenschap met Christus. En als die zondaar al met Christus verenigd is door de planting van het geloof, dan kan er in ieder geval met Christus geen gemeenschap geweest zijn. Kan niet. Want iemand die gemeenschap met Christus heeft, die zondigt niet. Kan niet. Die leeft uit de wortel Christus. Kijk eens naar David, hoe vreselijk donker dat het in zijn leven geworden is. Kijk eens naar Petrus. Toen hij zijn meester verloochende, was zonde. De zonde van het ongeloof. En dan staat er Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Hij kon echt niet geloven dat het wel weer goed kwam. Hij had op dat moment echt geen gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Dus mensen die in de zonde leven, die verbreken de oefening van het geloof. En die hebben een donker leven. En dan durf ik nog niet eens te zeggen dat het geen kinderen van God zijn. Maar als het kinderen van God zijn, dan komt het goed. Dat zullen we straks zien in onze derde gedachte. Maar zelfs al zijn het kinderen van God, dan leven ze in diepe donkerheid. Ook al houden ze zichzelf misschien op de been. Maar dat is dan zelfs veinzerij. In de tweede plaats, zij verwonden zwaarlijk hun conscientie. Conscientie, jongens en meisjes, wat is dat? Dat is een moeilijk woord. Dat is een Latijns woord. Dat komt van twee woorden in het Latijn. Het woord con, dat betekent mede, ook. En het woord scientie, het tweede gedeelte van het woord conscientie, dat komt van een woord in het Latijn en dat betekent weten. Dus eigenlijk betekent conscientie mede weten. Mijn conscientie weet wat ik doe. En mijn conscientie is ook in staat om mijn daden te beoordelen. Mijn conscientie gaat spreken als ik iets verkeerds doe. En wanneer doe je iets verkeerds? Dat ligt eraan wat je als norm hebt. Er is een boek over Ratje, de jongen van de straat. Wat ik vroeger wel eens gelezen heb in mijn kinderjaren. En de conscientie van Ratje ging spreken als die niet stal. Hij moest stelen. Waarom? Anders was er geen eten. En dan ging zijn conscientie knagen. Hij was zo opgevoed dat het goed was om te stelen. En als je zo opgevoed bent, dan gaat je geweten spreken als je niet steelt. Dus je conscientie kan helemaal ernaast zitten. Dat is maar net wat voor norm heeft je conscientie. En wat is onze norm? Onze norm is de Bijbel. Onze conscientie moet gaan spreken als wij tegen de Bijbel ingaan. Gebeurt dat altijd? Nee. Wat is er dan nodig? Conscientievorming. Dat is de taak voor ons als ouders. Om het geweten van onze kinderen te laten spreken als ze dingen doen die niet mogen. En als de conscientie van onze kinderen niet gaat spreken, dan is onze opvoeding niet goed. Dan houden wij de norm niet duidelijk voor. En het kan zelfs zo zijn dat de conscientie van onze kinderen gaat spreken als die conscientie niet hoeft te gaan spreken. Wij kunnen onze kinderen allerlei dingen verbieden die helemaal niet kwaad zijn. En dan gaat de conscientie van onze kinderen spreken als ze dat doen, terwijl dat eigenlijk niet zou behoeven. Maar Gods kinderen hebben een gereinigde conscientie. Maar geen volmaakte conscientie. En toch, als zij in de zonde vallen, het kan niet anders, dan moet hun conscientie gaan spreken. Al is het waar dat de Heilige Geest met eerbied gezegd dat uurwerk van de conscientie telkens gelijk moet zetten. Je zou het kunnen vergelijken met een horloge, jongens en meisjes, dat soms een uur achterloopt. En dan moet de Heilige Geest die klok weer goed zetten, dat die conscientie gaat spreken als wij zonden doen. En dat gebeurt in het leven van Gods kinderen. Zij verwonden hun conscientie. Ze hebben de begeerte om met een onergelijk geweten te wandelen, zoals de apostel. Of met een goed geweten, zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 3. En dat is een voorrecht. Dat is een voorrecht als je geweten je niet aan hoeft te klagen. Er wordt wel eens gezegd, een nauw leven geeft een ruim sterven. Al die dingen die ik niet gedaan heb, jongens en meisjes, daar kan de duivel mij op mijn sterfbed ook niet mee pakken. Want dat heb ik niet gedaan. Maar alles wat ik gedaan heb, dat kan de duivel erbij slepen. En dat kan benauwdheid geven op je sterfbed. Denk daaraan. Als je in de zonde leeft, denk eens aan het moment dat je gaat sterven. Want de duivel die vergeet dat ook niet. En die zal straks, dan zal de duivel tegen je zeggen, ja, maar weet je wat je allemaal wel gedaan hebt? Je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan, je hebt zus gedaan en nou moet je voor God verschijnen. Nou, dat gaat niet. En ik heb al mensen gezien op hun sterfbed die heel veel wroeging hadden. Had ik dat maar nooit gedaan. Zul je erom denken? Zul je niet tegen je geweten ingaan? Een nauw leven geeft een ruim sterven. Want dan ontneem je eigenlijk de Satan de stok om mee te slaan. Voorzichtig leven. Naar je conscientie luisteren. David was er overheen gegaan. En dat was niet gemakkelijk. Wat had hij een beroeging. We hebben ervan gezongen uit Psalm 32, het tweede vers. Hij zegt, toen ik zweeg. Zijn conscientie sprak wel, maar hij kon niet op dat plaatsje komen om zijn zonde te gaan bekennen en te belijden. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhoudende door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen in mijn brullen de ganse dag. Hij had het niet makkelijk, want zijn conscientie sprak. Zijn conscientie klaagde hem aan. Hij kon niet slapen. Hij is een oude man geworden. In 9 maanden tijd is hij gewoon een oude man geworden. Zijn beenderen waren als het ware verbroken. Zijn levenskracht was weg. Waarom? Zijn conscientie klaagde hem aan. En terecht. Want hij had tegen God gezondigd. Die zonde die had David niet gebracht waarvan hij dacht wat het hem brengen zou. Dat aanklagen van de conscientie, gemeente, ja, dat zie je terug in alle boetpsalmen. En die mensen hebben het allemaal over de zonde en de straf die zij verdiend hebben. Dat aanklagen van die verwonde conscientie, dat wordt beleefd. En dat gaat ook heel diep. Lees maar Psalm 6... Waar de dichter zegt, straf mij niet, Heere, kastijd mij niet. Ja, met mate, zoals een vader doet. Maar ik heb tegen u gezondigd. David in Psalm 32. Psalm 51, dat is de taal van de verwonde conscientie. En dan mag je nog blij zijn als je een verwonde conscientie hebt. Want er zijn ook heel veel mensen die doen de meest gruwelijke dingen met droge ogen. En als ze ermee geconfronteerd worden, dan gaan ze gewoon verder. Dat is erg. Dan is de vraag van, spreekt dan je geweten nog wel? Jong en oud, leef niet over je geweten heen. Luister naar je ouders, luister naar het woord van God. En als het je niks meer doet als je vader je waarschuwt, of als het niks meer doet als je moeder wat tegen je zegt, dan ben je wel heel ver weg. Dan ben je bezig om je geweten toe te schroeien. En dan mag ik je wel heel, heel erg waarschuwen. Want de Heere heeft dat geweten gegeven. Waarom? Juist tot ons behoud. Het was ook door dat geweten dat Adam en Eva zich aangeklaagd wisten toen ze voor Gods rechterstoel stonden. En het is nog dat geweten dat de Heere gebruikt om zondaren te overtuigen. En als je niet meer overtuigd wordt van je zonde, wat gebeurt er dan? Dan ga je door, dan ga je door. En uiteindelijk dan verhard je je helemaal. Gods kinderen krijgen te maken met een verwonde conscientie. En het derde gevolg is, zij verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. Het gevoel der genade, ja, het geloof, dat gaat niet buiten het gevoel om. En het kan niet zijn dat iemand in de zonde leeft en dat hij tegelijk het gevoel der genade heeft. Als er geen gebedsleven is, en dat is er niet als je in de zonde leeft, hoe moet je nou je knieën eerlijk buigen? Hoe moet je nu zeggen, Heere, ik heb geprobeerd u vandaag oprecht lief te hebben, als je de gelegenheden van de zonde bezoekt? Hoe kun je nou het gevoel hebben een kind van God te zijn, als er geen gemeenschapsoefening is met de Heer Jezus Christus? Gemeente, dat gaat gewoon niet. Dat is onmogelijk. Door die zonde wordt die blijdschap, die wordt uitgedoofd. En dan gaat een kind van God twijfelen. En die zegt, ben ik eigenlijk wel een kind van God? Als ik een kind van God zou wezen, dan zou ik toch niet zulke verschrikkelijke dingen doen. Hoe is het toch mogelijk? Ben ik eigenlijk wel een kind van God? Nee, zegt de duivel, nee, je bent ook geen kind van God. Dat kan nooit met genade gepaard gaan wat u nu gedaan hebt. En ik denk ook niet dat er nog vergeving voor mogelijk is. Dat is de duivel. Die probeert een mens in de wanhoop te drijven. Gij hebt toch geen heil bij God. Dat is een bange toestand, gemeente. Want dan kun je tegen de duivel niet zeggen, ik ben toch een kind van God. Want de duivel zegt, ja, maar als je kind van God was, dan had je niet zulke vuile kleren aan tegen de profeet Jozua, tegen de hoge priester Jozua in het boek Zacharia. Wij geven de duivel dan gelegenheid om ons aan te klagen. En dan is er geen gevoel meer van genade. Oh, dan wordt het zo bang. Alles verzondigd, alles erdoor gebracht. En dan heb je ook geen recht meer dat de Heere nog terug zou komen. Dat kun je ook niet bezien. Als het echt is, dan komt de Heere terug. En dan maakt de Heer het vlak. In welke weg? Onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En wat er verder volgt, Psalm 51 vers 6.
Thank you.
onze derde gedachte voor beide. Wat zijn nu de gevolgen voor beide? Nou ja, dat is duidelijk dat God zijn volk kwijt is en dat zij God kwijt zijn. Nee, dat zijn niet de gevolgen. De gevolgen voor beide zijn dat God ze weer terecht brengt. Moet brengen, zal brengen. En dat zij weer in de schuld komen, dat zal gebeuren. Dat zijn de gevolgen, dat ligt vast. Dus dat is niet een open vraag of het zal gaan gebeuren, maar het zal gebeuren. Wanneer gebeurt dat? Nou ja, als ze gewaarschuwd worden. Nou nee, Joab had David ook gewaarschuwd, maar hij luisterde niet. Wanneer gebeurt het dan? Als God eraan te pas komt. En God komt eraan te pas. En als God er niet aan te pas komt, gaat een mens door, gemeente. Arme remonstranten met hun vrije wil. Die zeggen, ja, dan moet een mens zelf willen, hè. En dan, ja. Nou, als het zo was, dan was David niet 9 maanden doorgegaan. Dan was hij 9 jaar doorgegaan. Dan was hij tot het einde van zijn leven doorgegaan. Maar de Heere stuurt zijn knecht, de profeet Nathan, naar hem. Zegt, gij zijt die man. En dat woord dat doet kracht. En dan moet David het verliezen. Eerst probeerde hij nog om zichzelf op de been te houden. Toen Nathan die gelijkenis sprak. Nou, heel vroom, zei David. Nou, de man die dat gedaan heeft, die. Ja. En toen zei Nathan, maar dat bent u zelf, koning. En toen werd David getroffen. En toen werd hij zondaar voor God. Wat is dat groot als dat mag gebeuren. Gemeente, mens vecht daartegen. Je ziet dat ook in de tuchtoefening in de kerk. Mensen vechten daartegen. Ze willen de schuldigen niet wezen. En als ze aangewezen worden als de schuldigen, dan gaan ze weg. Maar dat is nou juist de verkeerde weg. De weg is juist bekering. De weg is juist boetvaardigheid. De weg weg bij de schuldbeleving, dat is de weg bij Christus vandaan. Want dat is zo heel mooi in onze belijdenis, dat de belijdenis niet alleen leert dat het naar Christus toe moet, maar dat de belijdenis ook leert wat de weg naar Christus is. Onze belijdenis, zowel de catechismus als ook hier de Dordtse leerregels, leren de toeleidende weg naar Christus. En dat is niet de eerste keer als je Christus nog niet kent, maar dat is ook zo voor mensen die Christus hebben leren kennen. Maar voor wie de gemeenschap met Christus verbroken wordt, wat is de toeleidende weg naar Christus? Boetvaardigheid, 1 woord gezegd. De toeleidende weg naar Christus is ellendekennis. Christus openbaart zich niet dan alleen in de weg van boetvaardigheid. Weet u nog de volgorde die we in de Dordtse leerregel zo vaak zijn tegengekomen? Van die 2 woordjes bekering en geloof. Heel veel predikanten zeggen het is geloof en bekering. En Calvijn zegt het is bekering en geloof. Alleen in de weg van bekering, alleen in de weg van boetvaardigheid, wordt het geloof ontvangen in de Heer Jezus Christus. Niet in de weg, gemeente, van verharding. Dus een boeteling worden voor God. U kunt allemaal nog zalig worden. Welke zonde dat je ook geleefd hebt. Zolang het niet de zonde is tegen de Heilige Geest. Daar hebben we het over gehad. Hoef ik het vanmorgen niet over te hebben. Dan kun je nog bekeerd worden. Hoe verschrikkelijk dat je ook geleefd hebt. Echt waar. Wat je ook allemaal op je kerfstok hebt. Je kunt nog zalig worden. Maar in de weg van de boetvaardigheid. Je moet wel zondaar worden. En als je dan zegt, dominee, daar kan ik niet komen. Dat begrijp ik ook nog. Maar vraag dan of de Heer je zondaar wil maken. Hou dan geen stand op voor jezelf. Probeer dan niet achter vrome praatjes je zonde te bedekken. Maar zeg, Heer, doorgrond me en ken mijn hart. Maak me toch eerlijk voor u. En maak me ook eerlijk voor de mensen, want anders ben ik verloren. Inderdaad, iemand die niet tot boetvaardigheid komt, die is verloren. De Heere brengt zijn kinderen alleen in deze weg weer terug in zijn gemeenschap. De Heilige Geest zal de ogen van al Gods kinderen openen. Psalm 32 zingt daar ook van, dat ze zullen komen. En daar staat de Heere zelf voor in. Hij gaat de zonde ontdekken, zodat we de zonde gaan bewenen. En we in de zonde niet langer kunnen leven, maar verzoening nodig hebben voor de zonde en daarom gaan bedelen. Nou ja, en bij David heeft dat 9 maanden geduurd, dat is rijkelijk lang. Dat is rijkelijk lang, 9 maanden. En bij Petrus, jongens en meisjes, een ogenblik. Heel snel kwam het al, want Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. En toen heeft Petrus in de trouwe ogen van zijn meester gekeken. En toen heeft hij gezien wat hij deed tegenover zijn goeddoende meester. En toen is hij naar buiten gevlucht. Hij heeft geen 9 maanden tussen gezeten bij Petrus. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Dat lees je van Judas niet. Maar van Petrus wel. Gods kinderen komen in de schuld. Zij komen tot zichzelf. Zij gaan ook zien dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Net als die jongste zoon. De bekering van de jongste zoon wordt getekend in de gelijkenis. Als die jongste zoon tot zichzelf kwam, dan gaat hij zien hoe goed dat zijn vader voor hem geweest is. En voor de huurlingen zelfs in het huis, maar hij gaat ook zien wie hij daar tegenover geweest is. En dat breekt zijn hart. En dan keert hij terug als een onwaardige. Dat is ook altijd het kenmerk van de waarachtige bekering. Iemand die geen onwaardige wordt, die heeft geen zelfkennis. Heel veel mensen bekeren zich in de weg van pleiten en grijpen van de beloften. Ach, deze mensen hebben geen zelfkennis. Iemand die zelfkennis heeft, die komt als een onwaardige. Ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Al zou ik dan een huurling van u mogen zijn. En dat zie je toch bij David ook in 51. Dat blijft ook na ontvangen genade. Hij zegt, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De weg naar Christus is de weg van buigen. De weg van rechteloosheid. Het is de weg van zondag 2 tot en met 5 Heidelbergse catechismus. Dat is de kortste weg naar Christus. En al die andere wegen, dat zijn afleidende wegen. Het lijkt zo mooi, maar het stelt helemaal niks voor. Ernstige boetvaardigheid. Nou, niet zomaar boetvaardigheid, ernstig. Nou, ga dan de boetpsalmen maar eens lezen, hoe ernstig. En als iemand schuldbelijdenis wil doen, dan moet de kerkenraad daar ook wel een indruk van hebben. Dat het wel ernstige boetvaardigheid is. Dat het niet is, ja, om onder de censuur uit te komen. Het zijn ook mensen die doen zonde. Ze weten heel goed dat ze het verkeerd doen. En dan daarna zeggen ze, ja, maar ik wil wel belijdenis doen. Schuldbelijdenis. Ja, maar hoe zit het met de boetvaardigheid? Want een schuldbelijdenis zonder boetvaardigheid, dat is geen echte schuldbelijdenis. Moet je ook de pijn van de zonde voelen. Boetvaardigheid en wederkeren. Wat mooi dat nou die twee kanten van de bekering hier staan. Wat waren ook alweer de twee kanten van de bekering? De bekering heeft een binnenzijde en een buitenzijde. En de binnenzijde is metanoia, Grieks. En dat betekent berouw hebben. Bekeert u,
Vaak wordt het woord metanoia gebruikt, berouw hebben. En het heeft ook een andere kant. Soms dan lees je in de Bijbel het woord epistrefo voor bekering. En dan betekent het omkeren op de weg. Dus wie berouw heeft, die keert ook om. Die gaat niet door op die weg, die komt terug. Die gaat zijn zonde ook belijden, eerlijk. Voor God en de mensen, zoals David dat heeft gedaan, wederkeren. Dus het is ook niet zo dat onze vaderen zeggen, nou ja, er is een verkiezing. En ja, wat iemand doet, dat maakt eigenlijk niet uit. Nee, Petrus zegt, het vaste fundament God staat hebbende dit zegel. En dat zegel heeft twee zijden. 1. De Heere kent degene die zijne zijn. 2. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En deze beide kunnen niet gemist worden. Iemand die niet afstaat van ongerechtigheid kan geen verkorene zijn. Iemand die door God verkoren is, die gaat de zonde haten en vlieden, hoewel hij wel in de zonde valt. Daar zijn we mee begonnen vanmorgen. Maar hij gaat de zonde belijden in de weg van de verbrokenheid. En dat ziet de Heer zo graag, jongens en meisjes. Een verbroken hart. Hij heelt gebrokenen van harte. Dat ziet de Heer veel liever dan dat je jezelf groot houdt. Echt waar, als je aan het bidden bent, dan hoeft het helemaal niet mooi te zijn. En dan mag je eerlijk tegen de Heer vertellen wie dat je bent, hoe slecht. En dat je het nou al 1000 keer beloofd hebt en dat je het nou weer verkeerd doet. Dat ziet de Heer zo graag. Een verbroken hart. En een verslagen geest, dat zal Hij niet verachten. En als je dat niet hebt, als je zegt, ja, ik kan dat niet. Vraag dan of de Heer je hart wil breken. De Heer kan het wel. Door het woord. Kom dan in ieder geval naar de kerk. We zullen vanmiddag horen van Lydia. Die is in de kerk tot God bekeerd. Haar hart was ook niet gebroken. Maar de Heere heeft het gedaan enkel en alleen door zijn woord. En als dat gebeurt, gemeente, dan ga je zien dat God goed is en dat je zelf slecht bent. En dat je tegen een goeddoend God zondigt. Nou, en dan gaat het zeer doen. Als je indrukken krijgt van Gods goedheid. En als je indrukken krijgt van je eigen goddeloosheid. Dan zou je hollend terug willen. Net als de jongste zoon. En dat is ook in dagelijkse verhoudingen zo. Dat is ook in gezinssituaties zo. Als je gaat zien, jongelui, wie dat je ouders echt voor je zijn. Of wie ze voor je willen zijn. Met al hun tekortkomingen. Dan ga je heel diep schamen over je verzet, over je gedrag. Ik hoop dat de prediking gebruikt mag worden. Dat ook relaties hersteld mogen worden. Want de zonde maakt alles kapot, alles. Slaat alles uit elkaar. De verhouding tussen God en de mens. Maar ook de verhouding tussen ouders en kinderen. De verhouding tussen broers en zussen. Het is allemaal door de zonde. En het is verschrikkelijk. Maar waar de zonde beweend mag worden, daar wil de Heere weer bijeenbrengen. En dan wordt hier gesproken over het vaderlijke aanschijn Gods. Ja. Een vader stuurt zijn kind niet weg. Als die vader uit de gelijkenis die jongen ziet komen. Die vader had hem wel laten gaan. Ja, die jongen wilde niet anders. Geef mij het deel, wat brutaal zeg. En dan komt de jongen terug. En jongens en meisjes, hij heeft niks meer om terug te geven. Dan staat hij daar met zijn vuile kleren. En die vader, die stond al op de uitkijk. Hij had zijn jongen nooit losgelaten. En denk je dat hij zijn jongen wegschopt, nu die zo terugkomt? Nou, we kennen die gelijkenis, wat die vader met zijn zoon gedaan heeft. En zo zal de Heere ook doen. Hij zegt, keer nochtans weder tot mij. Al hebt ge met vele boeleerders goereerd. Dacht u dat de Heere een boetvaardige zondaar wegschopt? Dat zal de Heere nooit doen. Ik heb het wel over een boetvaardige zondaar. Niet over een rechthebbende zondaar. Maar boetvaardige zondaar die met David beleeft, bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dan mag David erbij zeggen, die naamt gij gunstig weg, ja. Want deze vader zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Amen.